Dit is een BNR-podcast.
We gaan natuurlijk niet reageren op commentaar op ons. Hè? Dat snap
Nee. Dat doe ik ook nooit.
Oké, we gaan op een paar mensen letten. Hè, die commentaar op ons gegeven hebben. Dat gaan we wel doen.
Ik krijg wel eens reacties op quote-columns. En dan laat ik mijn secretaresse altijd schrijven. De heer De Boek heeft als policy niet te reageren op reacties. Met vriendelijke groet. U kunt zich melden bij de quote.
Oké,
u kunt zich melden bij BNR.
Komen al die mails weer bij ons binnen. En we worden al overspoeld door al die vragen en mails.
Niet overdrijven. Let's go.
Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek vrijelijk, zoals dat in een podcast gaat, hun inzichten delen over alle economische aangelegenheden. Met deze week op het VMBO word je eerst dommer voordat je slimmer wordt. En waarom rekenen ondernemers niet allemaal gewoon die kosten door aan de consument? En wat heeft dat eigenlijk met Blokker te maken? En de Nederlandse industrie wordt het land uitgejaagd. En Geert Wilders gaat hij nou eindelijk eens bellen naar Kees voor ministerpost. Met een afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler elke week op scherpe en eigen wijze de Nederlandse economie, financiële trends en beleid. En je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto elke week weer, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel.
Wanneer gaat de eerste onderwijsbobo nou eindelijk eens harakiri plegen?
Zo, Kees. En Blokker is ten dode opgeschreven, aansluitend bij de harakiri. Nou, welkom.
Ja, harakiri, dat is dat je het
ja, dat zelf doet.
Ter zake, heren.
Welkom, Kees. Welkom, alle luisteraars. Maar vooral jij, Kees, want ik ben heel blij je te zien in levende lijven. Want ik hoorde gisteren dat er twee explosies waren in de Bijlmer. Dus ik dacht, ja, klaar is Kees. Dit is het einde van onze podcast.
Nou, zo snel gaat het. Zo snel onkruid vergaat niet. Punt 1, dat ben ik dan. En B, Robert, ik bemoei me niet met drugshandel en kleine criminaliteit. Dus als je dat nou niet doet, dan is de kans dat je schade ondervindt vrij minimaal.
Oké. Gebeurt altijd wel wat. Dan weer een vliegtuig in een flat, dan explosies.
Herman Vinkers.
Zeker. Goed, we gaan naar onderwerp 1, Kees. Een tijdje geleden noemde jij het PISA-rapport over de leesvaardigheid van middelbare scholieren. Nou, en van de week kwam er het bericht over de rekenvaardigheid. Dus ja, ik hoop dat jij daar heel positief over bent. En dat die leesvaardigheid, die slechte leesvaardigheid, gecompenseerd wordt door een goede rekenvaardigheid. Nou, want meten is weten, rekenen is belangrijk in economie, Kees.
Droom lekker door, Robert. Helaas is de realiteit weer vrij pijnlijk. Het is het rapport van inspectie van het onderwijs. En het is 148 pagina's totale machteloosheid. Het is vrij dramatisch. Ja, allemaal cijfers natuurlijk, maar vrij belangrijk. Ze hebben nou de rekenen en de wiskundevaardigheid getest van kinderen van 14, 15. Twee jaar na de lagere school, op het VMBO, op de haven van de VMBO, hebben we gewoon getest hoe staat het ervoor. Maar blijkt nou, een behoorlijk groot percentage van de leerlingen op het VMBO, en dat is ongeveer de helft. De VMBO is ongeveer de helft van de leerlingen van 14, 15, HAVO, VWO is de andere helft. Een groot percentage van de leerlingen van het VMBO is na twee jaar is hun niveau lager dan dat het zou moeten zijn na afloop van de lagere school. Dus die kinderen zijn dommer geworden. Lager. We zijn twee jaar verder en het niveau is lager dan het zou moeten zijn na het einde van de lagere school. Ja, dan gaan we natuurlijk. En ook op de HAVO, ook een behoorlijk percentage van de kinderen heeft echt een niveau wat veel lager is dan het zou moeten zijn op dat moment. Nou, dan wordt er een groot rapport geschreven. De onderwijsmethoden sluiten niet op elkaar aan. De docenten markeert van alles aan. De leerling is niet gemotiveerd. Kortom, bla, 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 bla. Nee? Verschrikkelijk is het gewoon. En wat blij, ja, ik zou zeggen, kijk eens naar het lager onderwijs. Nee? Want daar wordt geen woord aan vuil gemaakt. Dus die is, het is allemaal van een intense treurigheid. We hebben dus nou een hele groot aantal kinderen, 14, 15, die A, moeite hebben met lezen en met begrijpend lezen. En B, net zoveel moeite hebben met rekenen en een beetje wiskunde. En met die mensen, Wil de Nederlandse regering high-tech, AI, biotech en god wat anders gaan doen? Dat gaat er niet werken, jongen. Het is verschrikkelijk. En het is één grote 148 pagina's machteloosheid. Niemand neemt verantwoordelijkheid. We moeten erover praten. Er is een groot aantal pagina's over discussie met deskundigen. Onderwijs-bobo's, wiskunde-bobo's, god weet wat voor bobo's. En het is allemaal van een intense lulligheid. Robert, wat is er gebeurd? Ik weet niet wanneer jij op school hebt gezeten. Dit was toch allemaal ondenkbaar, een jaartje of 30, 40 geleden. Dat je van de lage school afkwam en dat je gewoon...
Minder.
Niet klaar, Robert, laten we eerlijk zijn. En niet iedereen is even slim, dus er is altijd een kleine minderheid die moeite zal hebben met rekenen, met lezen, god weet wat. Maar de aantallen die de afgelopen jaren bekend zijn geworden... Dat is gewoon 100% zuivere schande. Wat gebeurt er in onderwijsland dat dit gewoon... We gaan weer een onderzoekje instellen. Er moet een cultuurverandering plaatsvinden, weet ik veel. En geen 100.000. Maar wat is de toekomst van die mensen? Wat gaan die kinderen doen?
Over 5 jaar zijn dat degenen die tot de arbeidsmarkt gaan treden.
En dit is dus getest over 14, 15 jaar. Maar denk je nou echt dat de kwaliteitsverslechtering alleen van toepassing is tot je 14, 15 bent en dat daarna als een raket omhoog gaat? Nee, natuurlijk. Dus de rest, 15 jaar en ouder, daar is het niveau ook fors gedaald. Ja. Dat kan gewoon niet anders.
En Kees, jij zegt op de basisschool gaat het waarschijnlijk al fout.
Ja, dat denk ik.
Wat zou daar de reden voor kunnen zijn? Als ik terugkijk naar de periode van mijn eigen dochter op de lagere school, dan denk ik, en daar gaan we het later in deze podcast over hebben bij bedrijven, je moet nooit in het midden van de markt zitten. Dat is op die lagere school ook. Als je een gemiddeld leerling bent, dan heb je geen aandacht. Nee, de aandacht gaat uit naar de kneuzen.
Ja, blijkbaar niet.
En de aandacht gaat uit naar de hoogbegaafden, want die moeten zich niet gaan vervelen. Terwijl ik denk van concentreer je nou op de massa. Zorg dat die goed kunnen rekenen en schrijven als ze van de lagere school gaan.
Dit rapport ook. Je kunt dus eigenlijk vanuit gaan dat het op de lagere school al misgaat. De basis voor alles wordt gelegd zo vroeg mogelijk. Als je goed onderwijs krijgt in de laagste klasse, komt het echt wel goed met je uitzonderlijke dagen later. Maar geen enkele, dat is nou het fascinerende van dit rapport. Dus je constateert gewoon dat er alle dingen misgaan. En geen woord over het lager onderwijs. Ja. Is dat een andere inspectie? Is dat iemand anders, een baantje of zo? Jongen, het is verschrikkelijk, man.
Nee, wij schrokken van en daar kwamen we achter in de brugklas bij mijn dochter, van de leesvaardigheid en rekenvaardigheid van mijn dochter. Dat hebben we zelf in de brugklas moeten bijspijken.
En hoe lang is dat geleden?
Nou, ze is nu 23, dus dat is een jaar of 10 geleden.
Dus dat betekent, de rot zit er dus al gewoon veel langer in. Hè? Dat is niet iets van de afgelopen 4, 5 jaar. Nee, nog veel langer.
Ja, en die lagere school, dat is dan een top bekendstaande school. Hè? In de wijk met wachtlijsten. En van de 25 leerlingen waren er geloof ik 15 met de hoogste CITO-score. Maar en hoe komt dat? Ja, ik denk heel veel aandacht voor allerlei projectjes. Dan hebben we het astronautenproject waar jaren tijd aan wordt besteed. Ik heb daarvoor gesteld, laten we die kinderen, dat is een bedrijf, jong ondernemen, die dat doet op scholen, een project dat je een eigen onderneming start. Daar leren die kinderen wat van. Nee, we hebben het astronautenproject al. Waarop ik tegen die die directeur van die school zei van ja, er gaan natuurlijk heel veel van deze kinderen op deze school astronaut worden. Dus ik begrijp wel dat je daarvoor kiest.
En bovendien, we krijgen natuurlijk een discussie over Zwarte Piet in groep 4. Hè? En een discussie over je vakantie in groep 6.
Seksuele voorlichting.
Seksuele voorlichting in groep 8. Weet je wel. In ieder geval, laten we zo zeggen, de tijd dat je gewoon rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis leerde. Dat is echt voltooid verleden tijd. En ook, ik kwam er een klein stukje tegenover de Tweede Kamer. Het lesuur wordt ook weer korter.
Want kun je beter
les krijgen. Jongen.
Nou, sommige scholen gaan naar 4 dagen in de week bij gebrek aan leraren of leraressen.
Het is zo'n clusterfuck, jongen. Iedereen heeft zijn bek vol, het mooiste beroep ter wereld. Hè? Leerlingen les, het mooiste beroep ter wereld. De hele Tweede Kamer kakelt elkaar na. En we zijn niet in staat met elkaar om ervoor te zorgen dat er gewoon voldoende docenten staan. Laat staan, goede docenten.
Nou, Kees.
Het is te pijnlijk voor woorden. Het biedt niet veel perspectief voor. Dan zeggen de toekomst. Van heel veel van die kinderen, dat is het ergste. En van Nederland is een totaliteit.
Nee, geen perspectief. Ik zie de oplossing. Als het PVV het ministerie van Onderwijs krijgt, dan zie ik de kandidaat nu hier voor het ministerschap recht tegenover me zitten. Kees, daar ben jij de uitgelezen figuur.
We hebben een PVV, dan gaan we meneer Beertema noemen. Oké, Robert, laat genoeg. En hier komen we nog een keer op terug, want dit is natuurlijk een feuilleton. Er gaat nog veel meer ellende bekend worden. Volgende punt. De vraag voor de luisteraar. Nou, actueel. Want meneer Roeland die vroeg zich af. Die schrijft een mail van... Jongens, jullie hebben het al een paar keer gehad over de loonprijsspiraal in Nederland. Als dat zou kunnen gebeuren, hebben jullie al enige indicatie of dat aan het gebeuren is, dan wel of er heel andere dingen gebeuren die jullie niet verwachten? Nou, lijkt me een onderwerp voor jou.
Ja, nou, fijn Roeland. En dank aan alle andere luisteraars. Deze podcast is één grote keuze, dus we krijgen heel veel vragen binnen. We kunnen er altijd één behandelen. Ja, Roeland vraagt inderdaad die loonprijsspiraal waarbij ondernemers de hogere kosten doorberekenen aan hun klanten.
Nou, dat denken wij. Hè? Dat was ons verhaal. Ja, maar gaat er ook gebeuren?
Roeland vraagt, zijn alle ondernemingen daar wel toe in staat? Nou, hele goede vraag en goede timing. Want van de week kwam een onderzoekje naar buiten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In samenwerking met onder meer de Kamer van Koophandel. Met de vraag, kunnen ondernemers, is een onderzoek uit het eerste kwartaal, vragen gesteld aan ondernemers. Kunnen jullie die kostenstijgingen als energie, lonen en dergelijke, kunnen jullie die doorberekenen aan klanten? Nou, overal zegt 52% van de geënquêteerden dat ze dat niet of nauwelijks kunnen doen.
Dus en wat is dan de conclusie?
De conclusie is dat ten koste gaat van de winst van die ondernemingen. Ja. En daarmee het perspectief voor die ondernemingen. En dat ook het aantal faillissementen waarschijnlijk zal gaan toenemen. Ja, want als je dat hebt als onderneming die al een hele lage winst hebt. En je wordt dan met kostenstijgingen geconfronteerd die je niet kan doorbreken aan je klanten. Ja, dan ligt het einde op de loer.
Zit er nog verschil tussen sectoren? Dat in sommige sectoren het wel kan en andere sectoren niet?
Ja, zeker. Waar het heel goed kan is bij de autohandel en autoreparatie. Dus daar kunnen we gewoon... Dus dat zou je zien, Kees. Jij hebt geen auto.
Is dat noodzakelijk goed voor mensen dat ze het er gewoon voor over hebben?
Ja, blijkbaar. Net zo goed als dierenvoeding. Dat is ook het laatste, minst.
Poes moet lekker eten hebben van allemaal.
Zeker.
Beter dan de kinderen.
Dus nou, daar gaat het goed. Waar het niet goed gaat... En dat zie je vervolgens ook aan het grote aantal faillissementen in die sector. Is bijvoorbeeld de detailhandel. Daar geeft 73% aan dat kostenstijgingen nauwelijks kunnen worden doorberekend. Omdat de consument een hogere prijs van die producten in die retail niet accepteert. En wij zitten al met een laag consumentenvertrouwen. Dus 73% is best zorgelijk.
We zijn natuurlijk ook nog maatschappelijke ontwikkelingen gaande, hè? In die detailhandel, daar hebben we het wel eens vaker over gehad, volgens mij in deze plek ook, zie je een soort tweedeling ontstaan. De dure, goede dure merken en winkels en de onderkant. Laten we zeggen de Aldi's en de Actions aan de ene kant, aan de bovenkant chique zaken en dat hele middengebied, dat heeft het al wat langer moeilijk. Zie je dat ook in die cijfers?
Nee, dat zie je niet in die cijfers, maar dat, zoals gezegd, zie je dat wel in die sectoren. Dat is denk ik de reden dat in de detailhandel die kostenstijging nauwelijks kan doorberekend. Ook bijvoorbeeld in horeca, groothandel is hetzelfde het geval. Maar ja, aansluitend bij wat jij zegt over retail, Kees. Dat is wel een tendens die je ziet. En het lijstje van faillissementen in de retail, de recente faillissementen, zijn echt zorgwekkend. Ik noem Perisport, BCC, Miss Etam, de Body Shop, Clark Schoenen, de Handyman, Pieterpot, Office Center.
Nou,
dagelijks lezen we wel een faillissement. En dat komt in belangrijke mate, wat jij zegt, volgens retaildeskundigen. Of je moet heel duur zijn, een Louis Vuitton en een Hermès.
Chic en goed.
Die groeien alleen maar. Ja. Of je moet heel goedkoop zijn. Nou, wie daar bijvoorbeeld mee kampt. Waar we recent over lazen dat het te koop staat. Blokker. Blokker zou te koop staan. Alles duidt erop. Voor mij was het een verrassing dat ik las dat het te koop stond. Ik dacht, wanneer volgt het bericht dat Blokker failliet is? Want daar lijkt het regelrecht op af te stevenen. Dit is wat we eerder bij V&D hebben gezien. Ook zo'n speler in de middenmarkt. Blokker kan de concurrentie niet aan van een Action... Aan de fysieke winkelkant en aan de online retailkant. Bol.com, Weekamp, Vonk. Daar hebben ze de slag echt mis.
Dat is een bestaande ontwikkeling. En daar komt deze waar de Roeland over vraagt. De loonprijsspiraal komt nog eens een keer bovenop. Dus dat versnelt het proces.
Eigenlijk. Ja, want als je bijvoorbeeld die huren ziet door de inflatie, zijn de huren, er staat gewoon in je huurcontract, inflatie wordt één op één doorberekend. Dus die retailers zijn geconfronteerd met huurstijgingen van 10-12% het afgelopen jaar. Ja, en als je het al moeilijk hebt, dan kan je dat niet aan. Nou, Blokker is nog steeds verliesgevend. Afgelopen jaar 11 miljoen. Ze hebben geprobeerd, want het is een aaneenschakeling van mislukkingen. Michiel Witteveen, de eigenaar daarvan. Ja, die man maakt niet echt een hele consistente indruk in de media, moet ik zeggen. Die heeft eerst geprobeerd om het naar de beurs te brengen. Dan denk ik van, joh, roep dat pas als het zover is.
Dat zijn toch allemaal pogingen. Proberen met tijd te keren. Kijk, iedereen die in de hoek zit van de klappenval, zit toch te kijken, wat kan ik doen? Ik laat het niet als een land naar de slagbank leiden. Ik ga iets bedenken. Is dat niet de verklaring waarom je dan plannen ziet waarvan je denkt van oké, wat moet je ermee?
Maar ja, dan moet je iets doen aan de strategie van die onderneming. Het naar de beurs brengen, ja, dat is het verschuiven van jouw probleem naar, is er nog Piet Particulier de gek die erin wil stappen?
Maar je hebt een bedrijf en je voelt het uit je handen wegglippen. Dat ga je toch iets bedenken, linksom of rechtsom. Of het nou een goed idee is of een slecht idee. Je gaat erover nadenken, toch? Dat zie je toch veel vaker gebeuren?
Nou ja,
je had toch nog zo'n voorbeeld?
Ja, PostNL is dat ook zo'n voorbeeld zoiets, van een onderneming die het moeilijk heeft.
En die zitten gewoon te kijken, maar hoe gaan we dat doen? Ja. Nou, dat is logisch, ga jij toch ook met je bedrijf?
Wat hebben die gedaan? Die hebben de concurrentie uitgeschakeld. Ja. Er was een concurrent, Cent. Ja, er is natuurlijk niks idealer als monopolist zijn.
Ja.
Dan schakel je die concurrentie uit. Dus ze hebben Cent overgenomen. De ACM waarschuwde daartegen, heeft
ACM,
geadviseerd.
ACM.
De autoriteit consumentenmarkt.
Nou, ik heb een vriend mededingingsautoriteit. Jullie moeten stoppen met noemen van afkortingen zonder te zeggen wat het is. Dus Joop, bij deze.
Joop, sorry. Luisteraars, sorry. De autoriteit consumentenmarkt. Dat is de mededingingsautoriteit. Essentieel in een kapitalistisch stelsel dat we concurrentie hebben. Want anders krijgen we de trabant uit de DDR, zeg maar. De socialistische heilstaat. Daar kon je 8 maanden wachten of 8 jaar. 8 jaar zelfs. Op een nieuwe trabant met een dramatische kwaliteit en een extreem hoge prijs. Ja, dat heb je als je een monopolie hebt. Nou, PostNL wil de Cent overnemen. De autoriteit, consumenten en markt, Joop. Die was daar tegen. En onze staatssecretaris van destijds, Mona Keijzer, in de historie van de ACM is nog nooit gebeurd dat er afgeweken is door een minister of een staatssecretaris van een advies. Behalve Mona Keijzer met PostNL en Cent.
We gaan het toch niet doen of de ACM de god is in Nederland. Hè? Waar niet aan getwijfeld mag worden.
Nou,
daar komen we nog op terug, later in de uitzendingen.
Als liberaal kapitalist vind ik het heel goed dat er concurrentie is, Kees. Ja, want wat zie je nu gebeuren?
Maar goed, ga door.
PostNL heeft Cent overgenomen. ACM zegt, moet je niet doen. Want de prijzen voor de consument gaan omhoog. En de kwaliteit van de dienstverlening gaat omlaag. Wat je altijd ziet bij monopolisten. Nou, wat heeft PostNL inmiddels bekendgemaakt? De tarieven zijn al fors verhoogd. Ik was klant. Antea was klant bij Cent. Kon niet meer. We zijn nu gedwongen om bij PostNL onze magazines te versturen. Waar je jou trouwens op kan abonneren. Gratis.
Doe het niet luisteren. Ik ken het blad. Doe het niet.
Die versturen we.
Zonder van uw tijd. Ja. Zonder van het papier. PostNL. Zonder van de moeite.
Nou, daar zijn de kosten van gestegen. En PostNL maakte van de week bekend. We willen nog maar naar bezorging ongeveer 3 keer per week. En dat zal worden teruggebracht naar 2 keer per week.
Probeer, als je gewoon kijkt hoeveel post wordt er nog verspreid in vergelijking met 10, 15 jaar geleden. Dat is een markt die gewoon aan het verdwijnen is. Postbezorging, dat kan.
Nou, verdwijnen, Kees, verminderen. Maar mijn eerste contact met jou om deze podcast mogelijk te maken. Jij was onbereikbaar. Ik heb jou een handgeschreven brief gestuurd, Kees.
Ja, maar mijn punt is alleen maar, dat PostNL zit gewoon te kijken. En we hebben een enorme oude beroepsgroep die er werkt. We hebben allerlei lasten. Hoe gaan wij overleven in een markt die ontzettend krimpt? Ja. Dan ga je rare dingen doen.
Maar dat kunnen ze nu doen als monopolist door dat te doen. Nou, dus PostNL die lost het op die manier op. Ja, Blokker, dat is de laatste stuiptrekking, denk ik, op weg naar het faillissement. Witteveen gaat nu proberen te verkopen, want alle eerdere pogingen zijn mislukt. Beursgang is mislukt, daarvoor geeft hij Mark Rutte de schuld, want die heeft de minimumlonen verhoogd. Hij heeft geprobeerd een ander onderdeel van het concern te verkopen. Intertoys is mislukt. BCC, ook onderdeel van het concern, is failliet. Dus nu staat het te koop en dan er is een informatiememorandum uitgelekt van Oaklins, fusie- en overnameadviseur. En daarin voorspellen ze de komende 2 jaar een omzetgroei van 21% en over 2 jaar een positief resultaat van 28 miljoen. Het is nu min 11. En met het retaillandschap wat we schetsen, die hebben het allemaal moeilijk. Denk Blokker naar een winst van 28 miljoen te gaan. Dromen in kleuren.
Wat gaan ze dan zeggen? We gaan failliet? Jij bent ook ondernemer. Je gaat het toch proberen, of niet?
Nee, dit is kansloos. Dit moet je niet proberen. Iedere koper prikt daar doorheen. Wat hij moet doen, Intertoys verkopen. Maakt 12 miljoen EBITDA. Verkoop dat. Dat is het tafelzilver. Je er echt geloof in heeft, maar het probleem is, dat heeft Witteveen niet. Want als je er echt nog geloof in hebt in de toekomst van Blokker, dan hou je het en dan zoek je een alternatief. Bijvoorbeeld door Intertoys te verkopen. Of de familie Blokker te vragen om geld. Want die hebben nog een emotionele waarde bij continuïteit van het concern.
Maar Robert, dit zijn natuurlijk twee situaties waarvan aantoonbaar is dat ze gewoon in de hoek zitten waar de klappen vallen en al wat langer. De maatschappelijke en technische omgeving verandert natuurlijk heel snel voor alle bedrijven. Wat zou jij nou ondernemers aanraden die zitten in hun bedrijf zitten kijken? Van, wij worden ook geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen, met technische veranderingen. Hoe moeten wij mee omgaan? Wat zou je kunnen bedenken dat je beter voorbereidt op dit soort ontwikkelingen dan Blokker en Post, want die zijn eigenlijk een beetje overvallen door de zaak en die proberen zich te handhaven tegen het beter weten in. Wat kun je doen als ondernemer? Als je denkt,
Kees, kijk, de grote fout denk ik bij veel ondernemers is dat ze denken het waait wel over en het komt goed. Die maatschappelijke trends, jij zegt ze zijn overvallen, dat is niet nieuw. Dit zie je aankomen. Ja,
maar wat doe je dan?
Dan moet je strategie dus tijdig wijzigen. En niet denken van ik doe niks en we gaan vrolijk door op de weg van de afgelopen 30 jaar. Dat heeft Blokker bijvoorbeeld gedaan. Kijk, die ontwikkeling naar online retail is niet iets van het laatste jaar. Dat zie je jaren aankomen. Ja, en daar hebben ze wel echt de boot gemist. Ze hebben 3 keer de kans gehad om bol.com te kopen. Ja, ze dachten nee, dat gaat niet doorbreken, die online retail. Ja, nu grote merken. Ik las laatst bijvoorbeeld Van Lier, schoenenmerk. Die verkoopt via heel veel schoenenwinkels. Inmiddels verkopen ze 90% van de omzet is via hun eigen webshop.
Goed, dan heb je het over online. Maar bijvoorbeeld dat hele duurzaamheidsverhaal. De energietransitie, die raakt nu ook een heleboel bedrijven midscheeps. Een klein beetje, heel veel, heel erg. Wat kun je eraan doen als ondernemer? Moet je meegaan in het verhaal? Moet je ervan uitgaan dat het wel zo doorgaat? Kun je erop rekenen dat het misschien wat minder wordt, dat het tij keert?
Ja, je moet tijdig de bakens verzetten, Kees.
Dat is makkelijker gezegd.
Ja, dat is makkelijker gezegd. Dus dan moet je met je RWC, met je aandeelhouders, goed nadenken over de strategie van de onderneming. Strategie is alles bepalend. En denk niet van dit waait allemaal wel over en we gaan vrolijk door op de weg die we gegaan zijn. Ondernemerschap verheft aanpassingsvermogen. Maar
je kunt ook verkeerd kiezen.
Ja, nee, maar als je niet...
Neem Philips. Ja. Die 30, 40 jaar geleden waren die op een heleboel terreinen echt leidend. Leidend, hè? Dat weten we allemaal. En kijk wat er gebeurd is. Ja, die hebben gewoon een x-aantal keren keuzes gemaakt waarvan je acht... Die toen ze hem gemaakt werden, waarvan iedereen zei, dat zou kunnen, maar die achteraf gezien allemaal vrij serieus mislukt zijn. En nu?
En andersom, de successen die uit de kraamkamer van Philips kwamen, zijn nu buiten het concern geplaatst. ASML en NXP.
Dat hebben ze niet expres gedaan. Hè? Dat hebben ze allemaal gedaan met de beste intentie. Wij denken dat we het goed doen.
Ja, nee, tuurlijk, je kan verkeerde keuzes maken, maar je maakt in ieder geval keuzes. Niets doen, dat zie je bij Blokker, dat zag je bij V&D. Niets doen leidt tot de ondergang. Ondernemen vergt aanpassingsvermogen. Kijk, de wet van survival of the fittest, de wet van Darwin, is niet de sterkste overleeft. Nee, degene die het meeste aanpassingsvermogen heeft, overleeft. Nou, dat is bij ondernemingen niet anders dan bij dieren. Nou,
stichtelijke woorden van de ondernemer.
En daarmee gaan wij de break in. We zijn zo bij jullie terug en dan moeten we het echt hebben over de industrie. Want we jagen onze zo belangrijke industrie Nederland uit. En ook jij, Kees, kan tegenwoordig gewoon minister worden. Het zit er gewoon in. We gaan het er allemaal over hebben, zometeen na de break.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Ja, fijn dat je weer terug bent bij de gezelligste openierende economieshow van het land. Met één duidelijk beleid en altijd dezelfde stokpaardjes, je weet het. Oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, pakken de draad weer op waar ze gebleven zijn. Straks natuurlijk het lichtpuntje van Robert. Echt waar, er komt nog goed nieuws aan. Maar eerst even, jongens, waar hebben jullie aan geërgerd deze week?
Ja, Kees, onze vaste rubriek, de ergernis van de week. Was het weer moeilijk kiezen deze week? Heb je iets gevonden?
Nou, kijk, het is helemaal niet moeilijk te kiezen, maar je hebt altijd baas boven baas. En je moet een fantastische ergernis zoeken. Nou, die was wel te vinden. Weet jij wie Rutger Bregman is?
Die kende ik niet, maar van de week was hij nog in het nieuws. Dus dat ik ken hem sinds deze week.
Dat is de deugpaus van Nederland. Hè? Al het boek geschreven, de meeste mensen deugen. Dat was voor een heleboel mensen voldoende om te zeggen, ik ben ook oké.
Okay.
Nou, Rutger Bregman is de ik ben niet zo oké Bregman. Ik ben de totaal fout Bregman. Ik deug totaal niet Bregman. Want wat heeft die kloothommel gezegd? Ja, het is verschrikkelijk alweer.
Hij is niet vloeken.
Luister, hij had op het moment dat hij het zei, ik ga het eerst even inleiden, had hij dus geen lijntjes cocaïne gesnoven en geen whisky gedronken. Het was op zondagmorgen, 12:30 in Buitenhof.
Zo, hoe wordt hij daarvoor uitgenodigd? Wat is de achtergrond van die man dan?
Maakt niet uit. Maar wat hij toen zei, hè, als wij geld willen geven aan goede doelen, nou, dat willen we allemaal graag natuurlijk, hè,
ja?
Heeft hij een nieuw goed doel bedacht. Koop granaten voor de Oekraïne.
Zo.
Rutger Deugman. Nee, Rutger, jij deugt niet, man. Granaten kopen voor Oekraïne als goed doel voor Nederland. Robert, dat is die gozer, moet je allemaal zelf weten, maar het zou je opvallen, in de politiek en de media in Nederland, die staan echt wel in de oorlogshitsstand. Daar zijn we het al over eens, of niet? Het maakt niet. Oekraïne steunen, geld geven, boots on the ground. Wat mankeert die mensen allemaal, jongen? Wat mankeert ze? Als je gewoon naar de situatie kijkt er in dat land. Dat is vrij treurig. Mensen helpen niet, materiaal niet. Ze zijn aan het verliezen. Bedenk eens iets wat constructiever is dan boots on the ground en meer wapens en meer ellende. Het is gewoon verschrikkelijk, jongen. Dat oorlogshitserij, dat begint nou echt epidemische vormen aan te nemen. Er sterven gewoon per dag 100 mensen. En dat gaat lekker door. Maakt niemand wat uit. Wat we nou krijgen, boots on the ground. Hè? Dus die Oekraïners, die weten niet hoe snel ze uit de Oekraïne moeten komen. En naar Nederland moeten komen en andere Europese landen. En dan gaan wij... Gaan Oekraïners helpen? Gaan wij boots on the ground geven en materiaal?
Toch geen 60-plussers, hè, Kees? Die hoeven niet meer.
Kijk, je zou zeggen, al degenen die daar zo voor zijn, hè, voor boots on the ground en meer steunen, als ze nou eens gaan voorstellen, we gaan eerst jullie familie, jullie neefjes en nichtjes en jullie kinderen naar Oekraïne sturen. En als je daarmee akkoord gaat, hè, dat de hele familie in Oekraïne kan gaan knokken, want doen ze in Oekraïne ook, dan knokt ook hele families. Dan gaan we er eens over nadenken. Nee, boots on the ground. Wat? Jezus, jongen. Dat hele idee. Ik kan me nog wel herinneren, Robert. In 1982 had je de grote anti-kernraketten demonstraties. Ja, ja. Waar 400.000-500.000 mensen op het Museumplein stonden om te vragen van, kan het niet een tandje minder? Kunnen we niet gewoon eens even overleggen over sommige dingen? Wat dachten we van als we hier eens een tandje minder, gewoon een gebit minder zouden naden over die onzegwekkende onzin. Wat een krankzinnig idioot, jongen. Oorlogshitsman.
Bregman gaat zich aanmelden als vrijwilliger, denk je?
Nee, die gaat een gedeelte van zijn royalties van ik deug, gaat hij besteden aan granaat. Wat een kloothommel. En die krijgt recentheid. Iedereen, ach jongen.
Maar wat is de achtergrond van die man? Schrijver? Of
ja,
hij is
schrijver.
Ja. Schrijver? Ja. Fulltime schrijver?
Fulltime schrijver.
Oké.
Okay. Een boek geschreven die goed verkocht. Ja, als jij een boek schrijft.
Ja, maar, met die titel, ja.
Dan loop je binnen.
Nou ja, heel Woke City koopt dat boek gelijk natuurlijk.
Maar gewoon dat je, de stemming in Nederland, gaat het mij om, Robert. Van politici, media. En dat idee dat... Voor wie gaan wij dan sterven? Jezus, jongen. Ja. Totaal onzin. Vrede moet... vrede. Staakt het vuur, overleg en dat soort dingen. In plaats van granaten, mensen en boots on the ground. Wat een idioot, jongen. Verschrikkelijk. Nou, ik kan al een half uur over doorgaan. Ik heb het nou al verteld. Wat is jouw ergernis?
Ja, ik had ze vele, Kees, deze week. Maar ik dacht, laat ik er één kiezen die past in het concept van Alle Markten Thuis. Dus een economisch onderwerp. Nou, we hebben het hier natuurlijk al regelmatig gehad over de krapte op de arbeidsmarkt. We hebben daar ook wat oplossingen voor aangedragen. Dat wil zeggen part-time stimuleren naar fulltime te gaan. Maar van de week verscheen het CPB-rapport over de extreme schaarste aan personeel. Dus nou ja, het CPB is een belangrijk adviesorgaan voor de regering. Dus ja, ik zag de kop. Ik denk, nou, dan hebben we de oplossing. Ja, ik heb het gelezen. Ja, het kan zo de prullenbak in. Vol met open deuren. Ik denk dat de schrijver hiervan in zijn vrije tijd wat deuren, nou ja, deuren maakt.
Wat het erg is, Robert, dat is meneer Haasnoot. En die heb ik vorige keer ook nog even genoemd toen we spraken over de vooruitzichten voor 2024 en 2025. Toen zei ik dat hij tot voor kort wel verstandige dingen zijn. Maar ik denk dat hij over de knieën slicht met Mark Rutte. Want hij praat nu, dat is een totaal poepverhaal.
Ja, want dan denk ik, ja, er wordt gezegd, het is een groot probleem. Ja, dat wisten we al. Het is moeilijk oplosbaar. Ja, makkelijke dingen, makkelijke oplossingen verzinnen we hier in de podcast wel. En waar komen ze dan mee? Ja, het is niet ontstaan doordat mensen minder zijn gaan werken, staat in het rapport. Het rapport heet Krappe arbeidsmarkt vraagt om keuzes. Want in 2022 groeide het arbeidsaanbod juist met meer dan 200.000. De sterkste groei sinds jaren. Maar ja, het heeft geen oplossing gebracht.
Wat mij intrigeerde, we hebben laatste keer hier in het pot, we hebben zelf gesproken over de gemiddelde arbeidsduur in Nederland. De gemiddelde Nederlander werkt 32,3 uur. En deze twee droefsnoetjes van het CPB die zeggen, dat kan niet meer worden. Dat kan niet. Dat willen we niet. Dus langer werken is uitgesloten. Oké, ga verder met je verhaal.
Ja, dus waar...
Wat kunnen we nog meer doen?
Ja, nou, niet zo gek veel. Ja. Wat we kunnen gaan doen is degrowth.
Nee, we kunnen harder gaan werken.
Daar kom ik zo op. Ja, maar ook degrowth, want ja, door personeelschaarste gaan de lonen omhoog, waardoor werkgevers minder snel nieuwe mensen in dienst nemen. Dus ja, je moet die groei moet je afremmen. Want als je de groei afremt, dan zijn er minder mensen nodig. Dus ja, het CPB zegt eigenlijk welvaart omlaag, degrowth. Want dan hebben we geen behoefte aan personeel. Nou, maar fijn dat een centraal planbureau dat bedenkt. Nou, daar worden we allemaal echt beter van. En oplossing 2 is... En ja, hoe doe je dat dan nog even, die economie afzwakken? Dat doe je met hogere belastingen. Jawel, daar komt-ie. Of lagere uitgaven van de overheid. Want op die manier kan je de personeelstekorten afnemen.
Welke ik ook wel mooi vond was, kunnen we dan harder gaan werken?
Nou,
nee, dat kan niet. Want we werken al zo verschrikkelijk hard. We overleggen al zoveel. We zijn al zoveel tijd kwijt met elkaar te praten. Langer werken kan niet.
Nee.
En harder werken kan ook niet.
Arbeidsmigratie ook niet. Ja. Omscholing ook niet. Omdat er in vrijwel alle sectoren tekorten zijn.
Nou ja, en wat ook niet kan. Hè, wat ook niet kan, is dat je mensen probeert te sturen in een richting waar veel werk is. Kan ook niet.
Nee,
mensen doen alleen wat ze leuk vinden.
Nee. Jongen. Ze hebben nog wel een andere oplossing. De overheid kan, schrik niet, de productiviteit van ambtenaren verhogen.
Dat is harde werken. Dat is harde werken. Dat kan niet.
Ja, maar dat kan door meer automatisering en minder administratieve romslomp en complexe regels. Dan heb je minder ambtenaren nodig en die kan je dan inzetten voor andere sectoren.
Wat we ook kunnen doen, dat vond ik ook wel mooi, we kunnen minder geld gaan uitgeven. Als nou de overheid,
overheid minder
gaat doen.
Ja.
Maar Robert, we zitten met 150 hulpverleners en therapeuten. En om die mensen te vragen om minder te gaan doen, dat is gewoon vragen.
Tweede Kamer bedoel je?
Je bent adviseur en je zegt, ga minder geld uitgeven. Tegen politici. Ja, harder werken kan niet, meer werken kan niet, anders werken kan niet, keuzes kan niet, niks kan. Dus ook hier 10 pagina's. Totale en volledige machteloosheid. Het is gewoon verschrikkelijk.
Met andere woorden, luisteraars, lees niet het CPB-rapport, maar luister naar deze podcast.
Maar dat je gewoon twee mensen, gewoon ervaren mensen met dit verhaal komen. Die jongens moeten toch wakker liggen in hun bed, joh. Die kunnen toch niet slapen vannacht.
Kees, we gaan naar het laatste onderwerp. Over degrowth gesproken. Ik las in Elsevier Weekblad een artikel in deze week. Ja. Heel interessant artikel. waarin eigenlijk wordt gesteld, de politiek jaagt de industrie Nederland uit. Nou, werken heel veel mensen in de industrie, dus ja, dat kan nogal zorgelijk zijn.
Moet je wel even uitleggen dan, hè? Wat er gebeurt.
Nou, dat wilde ik jou vragen. Of ben ik...
Je mag het ook vertellen. Je was nou toch begonnen, dus ga maar lekker door.
Nee, ja, het probleem is dat industrie tot nu toe gebruik maakte van een bijzondere regeling, dat ze een laag tarief betaalden voor energie. Dus die betalen een andere prijs. Lijkt me ook logisch, hè? Dat is volume. Of ik 100.000 watt verbruik of ik verbruik 1 watt. Maar vanaf nu gaan ze hetzelfde tarief betalen als de consument. En,
ja, dat komt door die vrienden van jou. Hè? De autoriteit Consument en Markt. Ja. Die gewoon gezegd hebben, iedereen moet dezelfde prijs betalen voor energie in Nederland. Of je nou een kleine gebruiker bent of een grote gebruiker.
Ja, nou dat lijkt me vreemd. Want ja, als ik... volumekorting is geen raar fenomeen in de economie. Dus, ja.
Bij jouw vrienden in de autoriteit, consument en markt?
Nee, bij die niet.
Okay. Dus ja, daarom zei ik net al, je moet ze niet te veel vertrouwen.
Nee. Nou, dat heeft dus grote gevolgen. De enige die overigens tegen het afschaffen van die kortingsregeling hebben gestemd zijn CDA en VVD. Dat heet de volumecorrectieregeling, VCR. Ja, en dat gaat betekenen dat de energiekosten...
Ik heb het artikel ook gelezen. De context is natuurlijk ook een beetje de volgende. Die grote industriële verbruikers gebruiken heel veel energie.
Ja.
En het maatschappelijke verhaal is, het moet duurzamer worden. En dus geen kolen meer, geen gas meer, geen olie meer, elektriciteit.
Ja.
Dus die transitie, die bedrijf moet als het ware meer elektriciteit gaan gebruiken en minder andere dingen. Daar zo komt het elektriciteitsverhaal aan de beurt. En de Europese Commissie heeft ook nog gezegd, want Europese Commissie is best redelijk, tijdelijk kunnen jullie ook gebruik maken van een soort subsidieregeling. En dus de Europese Commissie heeft gezegd, jullie kunnen subsidie krijgen om op een gegeven moment het hoofd boven water te houden. Maar daar heeft de Nederlandse regering nee tegen gezegd. Dus de Nederlandse regering heeft nee tegen gezegd tegen het plan, tegen de voorstel van de Europese Commissie, jullie kunnen geld krijgen. De Nederlandse regering heeft ja gezegd tegen de ACM, gelijke tarieven. En nou moeten de grote industriële gebruikers gaan denken, wat gaan wij doen? Ja, die kunnen niet veel doen, want die worden geconfronteerd met veel hogere kosten.
Ja.
Zonder dat er enige vorm van genade.
Om het te illustreren, voor een megawattuur elektriciteit betalen bedrijven in Nederland straks, of na afschaffing van die kortingsregeling, minstens 8 keer zoveel. Dus
ja, dat is in de loop van de tijd. Hè?
Maar goed, daar worden ze wel mee geconfronteerd. Nou, dat zorgt er dus voor dat produceren in Nederland niet meer aantrekkelijk is. Te meer omdat omringende landen hanteren die kortingsregeling wel. Dus ja, wij zijn roomser dan de paus. Wij stimuleren onze eigen industrie niet.
Exactly.
Terwijl Duitsland en Frankrijk dat wel doen.
Ja.
Ja, nou, dan kan je op je klompen aanvoelen. Wat gebeurt er? Die bedrijven die kunnen niet, dat roept Bontebal ook van het CDA, die bedrijven kunnen niet verduurzamen. Want voor verduurzamen moet je wel geld hebben. Ja, als je kosten met factor 8 verhoogd worden, heb je niet ook nog geld beschikbaar om te verduurzamen. Dus het gaat ten koste van de verduurzaming. En de dreiging is dat ze uit Nederland weggaan met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien.
Dreiging, de milieugekkies, die staan tomp op tafel. Dit is precies wat we willen. We willen geen zware industrie, we willen geen vervuilende industrie. Ze moeten weg. Consequenties, dat doen we niet aan in Den Haag. Consequenties is allemaal prima. Dus maar waar het hier om gaat... En in het artikel wordt duidelijk dat de Nederlandse overheid heel weinig op heeft met de zware industrie. En denkt van, als ze er zijn is prima, als ze weg zijn is ook goed. Dus dat hele idee van, wat moet je ervan zeggen?
Maar ja, het doel was beide, Kees. Er waren maatwerkafspraken in Rutte 4, in het regeerakkoord. En die hielden in dat we niet de zware industrie Nederland uit zouden zetten. En dat ze vervuilend zijn is duidelijk. Nee, het zou beide zijn. Zware industrie in Nederland houden en de klimaatdoelen halen. Nou, dat kan als je energietransitie doet. Door deze maatregel wordt die verduurzaming een heel stuk moeilijker.
En kortom, dat ik net al zei, het beleid. Dat wil zeggen, de praatjes die zijn heel prima. Het beleid, de daadwerkelijke acties zijn er op geen enkele manier een overeenstemming. Deze grote bedrijven worden in principe, ze kunnen blijven, moeten ze allemaal zelf weten. Maar laten we zo zeggen... De kans wordt wel steeds groot dat ze verdwijnen met alle consequenties van dien. En dat vinden we blijkbaar goed. Nou, consequenties gaan in de loop van de tijd wel duidelijk worden.
Degrowth,
Die growth. Heerlijk, man.
Ja.
Nou, lichtpuntje van de week dan maar. Om nog eens in een positieve stemming af te sluiten. En al die manierverhalen die we tot nu toe verteld hebben.
Ja, we moeten altijd positief afsluiten voor de luisteraars. Kees, weekend voor de boeg. Dus die somberheid hebben we nu wel gehad. Ja, het lichtpuntje. Ja, ik zag dat het aantal leden in Nederland van politieke partijen is gestegen.
Nou, dat is goed. Nou,
Betrokkenheid. Goed nieuws. Komt waarschijnlijk ook door deze podcast dat mensen toch weer geïnteresseerd zijn geraakt, maar, ook in een stukje politiek.
Heb jij enig idee hoeveel mensen nou eigenlijk lid zijn van de politieke
partij? Nou, dat verbaasde mij. Dat zijn er rond de 200.000 in Nederland.
En wel meer.
Dat is wel heel weinig.
390.000.
390. Ja, ik telde alleen de grote partijen. Ja. Nou is wel het opvallend. Het opvallende is dat
SP, die hebben veel leden, maar die tellen voor jou niet mee.
Het meeste leden heeft, maar die maken de leukste TikTok-filmpjes. Daar komen toch veel jongeren op binnen. Forum voor Democratie heeft 2 zetels in de Tweede Kamer, maar 60.000 leden. Dus dat is best veel. Maar ja, ik vond het lichtpuntje.
Op zich is het goed nieuws dat mensen meer betrokken zijn bij de politiek en zich er langzaam maar zeker meer mee gaan bemoeien.
Nou ja, en het positieve is dat het aantal leden zo beperkt is dat de weg naar een wethouderschap of ministerschap, ja, die is eigenlijk als jij 5 jaar lang op die congressen gaat komen. Nou, je weet, ik kijk
naar jou, Robert, want wat is een van de kleinste partijen van Nederland qua ledenaantal? Dat is de VVD, waarbij het ledenaantal slinkt. Die hebben een heleboel vertegenwoordigers nodig in gemeentes, provincie en het Rijk. Dus ik zie een grote toekomst voor jou weer gelegd, Robert. Twee keer meevergaderen in de lokale Den Haagse vergadering. En jij bent gewoon wethouder in Den Haag. Ja. En 4 keer mee.
Nou, ik ga wel voor ministerschap, Kees. Ja, wethouder, vind ik wel een beetje saai.
De VVD is echt even de klein. Die hebben een gegeven omvang van het aantal kiezers hebben ze heel weinig leden.
Ja,
daar klopt. Daar liggen voor jou mogelijkheden.
22.500. Ja. En dat is met 5,6% gedaald. Nou, ja, ik ben 3 maanden geleden lid geworden. Dus dankzij mij gestut, die daling.
De GroenLinks PvdA, daar stijgen het aantal leden wel.
Ja, maar die organiseren ook knuffelsessies om de nederlaag, de overwinning van de PVV.
Dus ik ga er eigenlijk wel vanuit dat jij in jouw netwerk gaat zeggen, jongens, we gaan met z'n allen lid worden van de VVD. Want dan gaan wij, een coup plegen in de lokale afdeling of in de regionale afdeling. Dan gaan wij gewoon invloed uitoefenen op het beleid. Bij de VVD kan het, bij BBB kan het ook, die hebben ook niets verleden. En bij NSC, Pieter, die hebben ook niets verleden. Kun je ook zeggen, met een beperkt aantal mensen, denk ik dat je daar, als je het echt wil en gaat organiseren, een behoorlijke invloed kan uitoefenen op het beleid.
Ja, nee, dat is zo. Maar op dat congres, nou, waren denk ik zo'n 2000 leden. Dus was toch 10% van de leden vertegenwoordigd. Ja, ik zat
Als je gewoon kijkt, ze hebben 24 zetels. Per zetel is 70.000 mensen. Dus dat is 2 miljoen. Maar hoeveel leden er eigenlijk zijn? En uit die leden wordt geput voor functies en voor posities. Nou, dat is echt een hele rare balans in bij die VVD.
Maar de VVD zou toch niet gedacht hebben, de Boek is nu lid geworden, daarmee stelt u zich beschikbaar. Want ja, de Antea-klanten luisteren ook, Kees. Mijn ambities liggen toch bij Antea, hoor.
De Boek heeft heel veel commentaar op VVD-politiek. Dus die gaat zich ermee bemoeien, zou ik zeggen. Dit geldt niet alleen voor de Boek, dat geldt voor alle andere mensen die denken van, het heeft geen zin om lid te worden. Wat wij nou eigenlijk constateren, dat het wel, nou ja, je moet er wel wat voor doen natuurlijk, maar dat je al vrij snel in aanmerking komt voor een vertegenwoordigende positie bij de grotere partijen.
Gewoon 5 jaar op het congres komen, een beetje
meewerken op het lokaal niveau. Ja.
Tassen dragen.
Bij de grote partijen dan. Als je bij de SGP, die hebben natuurlijk heel weinig vertegenwoordigers. Dan heb je nog een behoorlijk groot aantal leden. Maar de grote partijen valt het eigenlijk zwaar tegen. Maar het is op zich een goede ontwikkeling dat mensen meer betrokken zijn. Jammer dat dat bij de VVD precies andersom is.
Maar na vandaag gaat daar nu mensen, onze luisteraars, zien dat ze via lidmaatschap van de VVD tot het wethouder of staatssecretaris kunnen schoppen. Minister wellicht ook. Denk ik dat het aantal leden de komende week heel erg zal gaan toenemen, Kees.
Van jou.
De vraag is natuurlijk wel, wanneer wordt Kees nou eindelijk eens gebeld door Geert Wilders? Die heeft maar 1 partijlid.
Bij de PVV kan je geen lid worden, Kees.
Daar wendt natuurlijk wel een punt. Dat is wel, ja.
Kees heeft zich op de kaart gezet.
We weten waarom hij het gedaan heeft. Ja.
Maar minister van Onderwijs, Kees.
Nee, we hebben natuurlijk voormalig Kamerlid Harmen Beertema, PVV volksvertegenwoordiger die zich altijd bemoeid heeft met het onderwijs. En die heeft, ja, die kun je op een boodschap sturen. Mocht de PVV in staat zijn om minister onderwijs te leveren, meneer Bertema, echt volg die man. Die is vrij wars van alle moderne ontwikkelingen.
Ik zou Beertema dan staatssecretaris onder minister Kees de Kort.
Onderwijs.
Nou. Maar waarom onderwijs en niet gewoon economische zaken? Goh, ik kan buitenlandse zaken. Ik zie allerlei posities. Hij kan in zijn eentje gewoon het hele kabinet leiden. Nou.
Economische zaken en financiën lijkt me bij de VVD in betere handen dan bij Kees.
Ja, en jij worstelt natuurlijk ook nog met de balkendennorm. Ik bedoel,
Nee, maar los daarvan, de Antea-klanten die luisteren hoeven zich echt geen zorgen te maken. Antea blijft mijn... We bestaan 25 jaar op 1 april. Nou, er komen
1
nog
april,
zeker...
is dat een grap?
1 april. Nee, de mooiste bedrijven zijn 1 april. Sparta's van 1 april, Financial Times. 1 april.
Had niet gedacht dat je nog zo'n cijferfetischist zou zijn. Oké, dit was van Elden Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren voor elke week een portie macro-economisch vermaak. Reageren kan natuurlijk via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. We zien jullie vragen graag tegemoet. Je kunt ook luisteren op de radio, natuurlijk naar ons, gewoon via BNR. Zeg jij het maar, Robert, hoe laat ook alweer?
5 uur op zaterdag. Ik was op weg naar NEC Sparta, hoorde ik onszelf. Nou, heerlijk. Vooral Kees vond ik heel erg goed. Wij van WC
Eend. Dat vind je vrouw ook.
Wij van WC Eend adviseren WC Eend.
Dat vind je vrouw ook.
Zaterdag om 5 uur, zondag om 1 uur.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.